Net een andere Block Party podcast, weer een special en een nieuwe gast, Ersin Demir. Gewoon een Amsterdamse die gewoon NBA scout. Nou, dat is de droom eigenlijk, hè? Ja, NBA scout. Maar wel, basketball scout, volgt alles gewoon op de voet, altijd met stats bezig. En NBA scout. Er zijn misschien wel, volgend jaar 1 Nederlander, 2 Nederlanders, 3 Nederlanders. Het zal wel heel rooskleurig zijn. Maar er is gewoon een groep van 6, 7 jongens die zich gaan opmaken voor de NBA draft uit Nederland. En nog een Belgische jongen. En nou hebben we ook al Toumani Camara uit België in de NBA zitten. Ja, misschien kunnen we wel zeggen, is dit de meest talentvolle generatie van Nederland en België? Goed, dat is iets wat we gaan proberen te beantwoorden aankomende uur. Dus we gaan gewoon beginnen, man. Maar eerst stel jezelf even voor, hoe ben jij in basketbal gerold en hoe, want dat zijn er niet veel in Nederland.
Nee, precies, Luc. En thanks dat ik mocht langskomen trouwens, man. En ja, hoe ben ik in basketbal gerold? Ik kijk eigenlijk mijn hele leven Europees basketbal. Ik hield altijd meer van de Euroleague en de Eurocup. In principe alle competities wel. Dan de NBA. Omdat het niveau van het basketbal in Europa gewoon veel hoger is. En het is vandaag zo, dat was toen ook zo. En ja, hoe ben ik erin gerold? Ik ga al eigenlijk jarenlang, nu, tenminste vroeger dan, naar wedstrijden van Galatasaray in Europa. Vond ik leuk. Ik denk goed om mijn steden terug mee te pakken. Mm-hmm. En je kan gewoon op een mooi niveau basketbal kijken.
Yeah, yeah.
En zo heb ik mezelf aangeboden bij die clubs. Ik wil jullie helpen, mezelf voorgesteld. Yeah. En je weet hoe dat gaat. Als je niemand kent en je wil ergens binnen.
Dus heb je jezelf voorgesteld bij clubs van, ik wil misschien wat voor jullie doen.
Ja, eigenlijk had het schrijven alleen maar. En toen ben ik bij Ulm uit, ben ik in contact gekomen. En zo is dat gaan lopen eigenlijk. En toen, ik keek altijd de D-League, dat vond ik wel leuk.
Yeah.
Het was heel kleinschalig, op YouTube gratis. En s'nachts kon je gewoon rustig naar de wedstrijdje kijken. En je wist, de jongens die daar spelen, die belanden her en der toch in Europa. Dat gewoon
de
jongens zijn
uit de
D-League,
ja.
De G-League.
De G-League nu, ja, toen D-League.
En niet in de NBA kunnen spelen of ze krijgen daar niet dezelfde rol. Maar in Europa wel, die wist gewoon, die jongens gaan niet terechtkomen.
Ja.
En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Heb ik meer graag vrijblijvend advies van, ik zou die jongens bekijken, die jongens bekijken. En ik vond het gewoon leuk om te doen.
Ja, dus jij ging inderdaad, niet in het holst van de nacht, want je kon niet gelukkig live op YouTube kijken, dus je kan eens terugkijken. Voor Ulm kijken van, dit zijn misschien wel toffe spelers om naar te kijken.
Precies. Niet voor Ulm, maar dan voor Galatasaray. En het is natuurlijk, de mensen die daar zitten, die hebben ook gewoon netwerken met andere clubs uit Turkije.
Ja.
En er is zelfs bij één, achteraf kreeg ik 2 jaar later, kreeg ik het horen, vond ik wel jammer.
Ja.
Dat is ook mijn advies, hebben ze die speler geprobeerd te halen.
Ja.
Maar het is uiteindelijk naar een andere club gegaan.
Ah.
En het was gewoon
ook nog succesvol.
Ja, en dat was gewoon een speler die dan een Europese makelaar in de hand had genomen van, ik wil in Europa spelen. En die heeft er maar 2 teams aangeboden en eentje had meer geboden.
Ja.
Ik vond ik wel jammer dat ik dat destijds niet had gezegd.
Ja, ja, ja.
Misschien meer energie. Dan heb ik er toch een paar jaar tussenuit gezeten, niks gedaan. En nu dacht ik van, ik moet er ooit aan geloven, een paar jaar terug de NBA gevolgd. Vooral voor de draft. Want ik vind de draft zo interessant.
Okay.
In principe wat er een jaar, 4 jaar, 5 met die spelers gebeurt, interesseert me niet meer. Heel gekscherend. Ik wil gewoon de ontwikkeling wil ik zien.
Ja.
De speler X maakt, wordt 50 gekozen.
Mm-hmm.
De potentieel nieuwe starter. Gaat die rol waarmaken? Dat vind ik leuk.
Ja.
Vooral die rol daar naartoe. Wat heeft de NBA vandaag nodig? Gaan ze die spelers kunnen vinden? Daar focus ik me op. Ik zit 24/7 op Twitter. Vorig seizoen meer, dit seizoen wat minder.
Ja.
Maar ik probeer te vervangen door meer scouting supporters te schrijven voor, voor mezelf. En om weer gewoon Google vindbaar te maken. Want ik weet, die spelers waarvoor ik praat, ik focus me meer op spelers die niet de hype krijgen, maar toch al
Ja. Dus eigenlijk de dark horses, de verborgen pareltjes, dus daar ben jij mee bezig.
Die probeer ik te vinden eigenlijk. Ja. Dat is een beetje mijn doel.
Het spel, zeg maar.
Inderdaad, het spel dat gespeeld wordt. En ik probeer eigenlijk een van de weinige Europeanen te zijn die en Amerika kent en Europa kent.
Ja.
Want het is het een of het ander. Want de Amerikanen die weten niet hoe Europees basketbal werkt over het algemeen. Mm-hmm. Niet om ze generaliseren, maar laten we eens eerlijk zijn.
Klopt. Alles is overseas.
Overseas. En het verschil tussen Duitsland, Nederland en Frankrijk. Nou,
weet ze ook niet. Alles is overseas league.
Overseas league. En het is, ze noemen de Franse tweede competitie de Euroleague.
Ja,
dus die hebben er geen kaas van.
Nee. Oh, nice.
Dat probeer ik van allebei de wereld probeer ik dat te combineren.
Ja.
En ik focus nu meer op Amerika, omdat ik Europa eigenlijk al ken. En ik probeer natuurlijk actualiteit hier in het gaten te houden. En ja, de meeste van onze jongens die spelen ook gewoon in Amerika in college.
Daarom ben je voor vandaag de ideale gast. Want het collegebasketbalseizoen is begonnen voor een aantal Nederlandse en Belgische jongens. Laatste seizoen toch wel dat ze zich kunnen bewijzen. En dus inderdaad zich gaan opmaken voor de NBA draft. Ja, zover ik weet zijn er nooit zoveel jongens geweest uit onze landen die überhaupt zich gaan opmaken voor de draft. Hoeveel kansen maakt, nou, dat moeten we nog maar eventjes gaan bespreken zo. Ja, maar ik heb sowieso, ik volg dit basketbalseizoen nog meer dan ik al deed, zeg maar, voor ESPN. En gewoon, ja, het is gewoon zo sick, weet je wat? Het zijn ook allemaal gewoon toffe jongens. En dan denk je gewoon van, hoe vet is het dat je eindelijk weer een NBA jersey kan kopen met een naam achterop. Want nou, de laatste Nederlander die gedraft is in de NBA is Henk Norell. Nou, die is al gestopt en doet nu ook commentaar bij ESPN. Dus het is, we zitten al zo lang te wachten, weet je wel, gewoon weer op die hype, zeg maar. En, maar ook, dat vind ik ook belangrijk om te bespreken, als ze niet gedraft worden, zijn het alsnog hele goede basketballers. Zouden ze misschien prima in de Euroleague uit kunnen komen, wat ook het kijken waard is. Dus dat is ook ja, echt tof om te bespreken. Maar ook inderdaad het verschil tussen Europees basketbal en NCAA basketbal en wat de stappen zijn en nou ja, wat je ervoor nodig hebt. Nou goed, we gaan het allemaal, allemaal eens bespreken om uiteindelijk de vraag te beantwoorden van, is dit de meest talentvolle generatie Nederlanders en Belgen die we misschien wel ooit hebben gehad? Ja. Goed, dus ja, ik denk dat ik ga gewoon de eerste naam noemen. David Kisan, senior nu bij Kansas State, gedebuteerd deze zomer voor Nederland. Heeft een transfer gemaakt, speelde de eerste twee jaar bij Virginia Tech. Daarna dus nu het tweede jaar voor Kansas State. Vorig jaar die Elite 8 gehaald. Dat zieke ervaring sowieso al. Maar wat, ja, David Kisan, wat kan jij van hem maken?
Nou, wat ik als eerste doe, als ik ga kijken van oké, welke rol kan hij spelen in de NBA? Het klinkt heel gekscherend, dan voor we over David verder gaan. Het is meer, soms is de betere roleplayer een betere optie dan de ster van het team. Dat is waar NBA teams gaan kijken. Wat kan hij voor mij doen? Okay. En als ik kijk naar David, denk ik zo, het is gewoon heel versatile. Hij kan de 3-4 sowieso spelen. Misschien de 5. Vooral in een kleinere line-up. Als ik naar hem kijk, hij kan heel goed. Hij slice his feet heel goed en goed met zijn voeten bewegen. Ik bedoel, van in space kan hij zich wel staande houden tegen de meeste spelers.
Ja.
Tegen de atletische jongens als Morant en zo heb je geen kans.
Maar, dat zijn heel weinig
gelaten, maar gewoon de gemiddelde NBA wing kan hij heel goed verdedigen.
Okay.
Ik vind hem zelf goed als een screener, als een playfinisher.
Okay.
Dat was toch een beetje zijn rol. En zijn rol begon te groeien ook in de tournament. Dat hij toch wel de belangrijke beslissingen, dat hij die mocht nemen eigenlijk.
Ja.
Maar goed, dan had hij ook een hele goede point guard natuurlijk.
Ja.
In Noel. En goed, om hem goed te bedienen heb je wel een goede point guard nodig. Maar ik vind hem off the ball, vind ik hem vooral heel sterk. Ik bedoel van,
ja,
heel schek geschenen. Wat hij onder bal kan, interesseert me niet echt. Omdat dat niet zijn rol is in de NBA. Dat gaat niet gevraagd worden van hem. Hard screenen. Goed off-ball screen zetten. Ik bedoel van goed relocaten. En gewoon de kleine dingen. Niet naar de bal blijven kijken. Het is echt een Europese speler die zich heeft aangepast aan de NCAA. En daarom is hij ook zo goed.
Ja.
Daarom is hij ook gewoon naar Kansas State gaan. Die gewoon echt geluid wilde maken.
Ja.
En dat hebben ze vorig jaar gedaan. En dit jaar gaan ze dat ook gewoon doen. Ze hebben gewoon een goede transfer binnengehaald voor die jongen van Creighton.
Ja.
Die voor, volgens mij voor Oeganda speelt.
Mm-hmm,
Arthur
mm-hmm,
Kaluma.
Mm-hmm.
Ja, het is gewoon een hele goede speler.
Ja.
Maar voor dat college. En hij gaat gewoon in een bepaalde NBA-rol gaat hij kunnen spelen. Kan hij gedraft worden? Dat is, dit jaar is het een open draft in de tweede ronde. Maar goed, wil je gedraft worden, gaan we ook over hebben natuurlijk. Ik denk dat hij zeker kans gaat krijgen om zichzelf te laten zien in workouts. Om als een undrafted free agent ergens een roster spot te kunnen verdienen.
Okay.
Dat is wat ik minimaal wel verwacht.
Ja. Ja, want deze atleet kan ook schieten. Maar inderdaad, wat je zegt, ze gebruiken hem echt als screener. Hè? Dat zie je ook nu bij Kansas State. Precies. Vorige week, dit jaar ook.
Je kan screenen, rollen en pop spelen, maar goed. En pick and pop, dat is heel specifiek. Als je dat alleen maar kan, dan heb je in principe niet veel kans. Maar hij kan heel veel verschillen.
Ja.
Dat maakt hem zo een interessante prospect eigenlijk.
En hij is ook wel hongerig. Hij is ook verdedigend wel. En dat maakt je ook als roleplayer gewoon interessanter, denk ik.
Maar dat zie je ook. Maar hij straalt het ook echt uit. Hij is niet lui.
Nee.
Verder van eigenlijk. Nee. Hij geeft een voorbeeld voor de rest van het team.
Ja.
En het is dat soort jongens die maken altijd een kans. Ook klinkt het heel cliché. Maar hij heeft genoeg sterkpunten om een goede rol in het NBA-team als een 13e, 14e, 15e man op een roster te kunnen spelen.
Ja, 13e, 14e. Dus voor, inderdaad echt
ja, gewoon end of the bench. Of gewoon vechten voor een spot in de tweede unit. Ook die plekken zijn heel verwaard tegenwoordig. Je kan je gewoon miljonair zijn.
Ja, dat sowieso. Ik ben het niet, maar nee, ja. Het is, maar ja, kijk. Inderdaad, het draft is dan lastig om te zeggen. Maar dat is sowieso dit jaar eigenlijk. Hè. Het is de tweede ronde is, ligt zo open, ligt überhaupt open.
Ja, precies.
Ja,
en het is nu nog heel vroeg in het seizoen. Hè. Laat werk zijn. De schedule en college basketball niet echt dat je tegen de sterkste competitie speelt. Tenzij het echt van die speciale evenementen zijn. Zoals vanochtend dat je UCLA tegen Marquette, vond ik een hele leuke. Nou, ik heb niet gekeken, maar ga ik zoals op een terug te kijken. Ja. Dat was 5 of 6 ochtends. Ligt nog te pitten.
Ja. Ja, maar inderdaad, David. Maar ik vind David ook wel in die zin een beetje, is hij onder de radar geweest. In Nederland sowieso. Want nou, tot voor kort in Nederland... Hij kwam helemaal niet uit voor Nederland. Ivoorkust had hem benaderd. Terwijl die jongen komt uit De Lier, het Westland, echt tussen de kassen vandaan. Nu heeft hij zijn debuut gemaakt bij Nederland. Was hij gelijk in zijn eerste game topscore. Ja, dat zou, ik vind dat sowieso al, als zeg maar tv-maker, echt een vet verhaal. Weet je, zo'n David Kisan. En als hij ook inderdaad uit die schaduw dan gedraft door de NBA, dat zou wel echt het verhaal helemaal afmaken, inderdaad. Oh, dan maakt het niet eens uit dat hij dan 13 of 14 man is. Als je al een jersey kan kopen met Kisan op je rug, ja. Ja, maar jij zegt, er is gewoon kans.
Ik geef hem zeker kans. Als hij, net als vorig jaar, blijft spelen... en nu krijgt hij een grote rol, dat zie je ook.
Ja.
Als hij daar doet wat hij moet doen, dan denk ik dat hij een kans heeft. Hij heeft niet 15 punten wedstrijd, dat hoeft niet.
Maar hij pakt nu wel dubbel-dubbels.
Ja, precies. Ja. Vooral rebounden, screenen. En het is inderdaad ook van, daar wordt echt naar gekeken. En hoe goed kan je switchen? Het is zoveel op het switchen, maar hij kan meerdere posities kan hij wel hebben.
Ja.
En dat is wat gezocht wordt eigenlijk. En hij kan ook gewoon, stel dat hij als een 5 speelt... Hij hoeft niet als drop coverage center te spelen.
Ja.
Ik bedoel, in de pick-and-roll maakt een goede beslissing. Ja. Kan het beter? Ja, tuurlijk. Maar goed, daar speel je college basketbal. Anders had je nu al een Euroleague gespeeld, bij ze van.
Ja.
En dan kijk ook gewoon naar long-term potential. Stel dat hij 2-3 jaar speelt in de NBA en hij gaat naar Europa toe. Voor een team als Partizan. Zag hier eens Kaunas, die ook dat soort spelers echt zoeken.
Ja.
Bijvoorbeeld, dat zie je ook met Tyler Cavanaugh. Een van de beste forwards ooit in college. Hij speelt nu in Europa. Tenminste, ik weet niet of hij nu nog in Europa speelt. Vorig jaar voorbij. Zal ik hier eens. Dat is gewoon een hele goede speler voor Europa.
Ja, maar dat zou, we hebben ook geen speler op dit moment in de Euroleague.
Nee.
Dus dan zou die gelijk al met in één klap zeg maar de hoogste... Nou, al is het wel lastig om vanuit NCAA in één keer de stap te maken
precies,
naar de Euroleague.
Dat zie je heel weinig. Dat is heel weinig.
Alleen die Brady Manek zag ik nu
Manek en je had Josh Nabel ook dan zag je. Ja, dus ook, volgens mij ook... Nee, die ging naar Israël volgens mij eerst. Toen zag je.
Precies, ja. Maar dat... Die stap naar de top van Europa, die kan hij sowieso maken volgend jaar.
Heb je een paar seizoenen voor nodig.
Ja. Maar het voordeel is wel dat, omdat hij dus nou ook met het Nederlands team heeft gespeeld en hij komt uit Europa, die aanpassing is veel makkelijker dan voor een Amerikaan.
Ja, 100%. Hij heeft al verschillende niveaus dat ding laten zien, zoals je zegt. Voor Oranje heeft hij gespeeld. Hij speelt nu voor Kansas State. Eigenlijk een top 25 program is. Ik bedoel van qua dingen jezelf laten zien, heeft hij het al gedaan. Ik bedoel van, dan moet je niet meer van hem verwachten. Ja. Het gaat nu om wat kan hij voor je doen. En ik denk dat hij heel veel kan doen eigenlijk zo dat van een NBA-team. Maar goed, is het genoeg om gedraft te worden? Dit moet nog echt blijken. Dus ik geef hem sowieso ook.
Nou, iemand die wel op lijstje staat om gedraft te worden... is onze Belgische vriend AJ Mitchell. Ja, zoon van een profbasketballer, speelt bij UC Santa Barbara. Zat op de 53e plek in de ESPN-lijst, zeg maar, van wat ze nu verwachten. En dat is allemaal koffiedik kijken. Maar goed, hij is wel eigenlijk de enige die dus nu in de top 60 plek staat... Maar ook, dat vind ik ook wel opvallend, eigenlijk de enige point guard of enige guard uit Nederland en België. Dat is natuurlijk ook een fenomeen dat eigenlijk, we leveren vooral big guys.
Ja, precies. En bij AJ Mitchell, hem volgde ik vorig seizoen wel op de voet eigenlijk.
Ja.
Ik denk dat hij vorig jaar wel gedraft had kunnen worden, maar wat je in zijn profiel ziet, is zijn rol in de NBA gaat zijn meer als een combo guard. Meer off-ball. Dan moet je echt kunnen schieten of de catch. Of de dribbel iets kunnen creëren. En dat kan hij nog net niet goed. Genoeg om te zeggen, ik geef hem een kans. Want bij UC Santa Barbara, hij deed in principe alles. Als een pick-and-roll playmaker is hij een van de beste in de mid-majors. Dat 100%. Maar hij heeft ook het lichaam ervoor om in de NBA overeind te blijven. Vooral in switches. Hij is lang, 6'4", 6'5". Hij heeft lichaam, hij is een goede rebounder voor een guard. Dat heb je allemaal nodig.
Ja.
En als een verdediger, zou ik zeggen, hij kan meerdere posities kan hij wel verdedigen.
Maar hij is dus nu echt een playmaker.
Precies.
Ja.
Maar als het vanaf de 3 is het wel wat lastiger. Ook dat is natuurlijk ook wat je meer zoekt. Maar als hij dit jaar kan schieten, soms is het zo makkelijk als dat. Als hij meer consist kan zijn van 3 en met meer overtuiging. Vooral af de catch, dan kan hij wel een kans hebben om gedraft te worden. Dat is ook, als je kijkt puur in college, is hij een van de beste guards. Maar qua offensive production is het, dan moet je meerdere kinderen kunnen uit. Wat hij off the dribble kan, is niet zo interessant. Maar hij moet off the catch kunnen schieten. En dat is wat op dit moment, vorig jaar sowieso
precies. Dus zijn rol als playmaker zit hem ook een beetje dwars dan eigenlijk. Want in de NBA gaat hij niet de main ballhandler zijn.
Maar dat is, als secondary is dat altijd een goede plus om te hebben. Want dat is wat de meest Amerikaanse guards, en wat is wat AJ Mitchell eigenlijk wel een goede kans geeft. Dat ze dat wat minder hebben, omdat ze of gefocust zijn puur op echt gewoon scoren spelen. Wat het volgende niveau wat minder is. Maar hij kan veel verschillende dingen, kan hij al. Alleen dat schieten, dat is tegenwoordig het belangrijkste.
Ja.
Vijftien jaar geleden hij in de NBA gespeeld.
15 jaar geleden, oké.
Natuurlijk, dat is met het lichaam. Ja, ja. En natuurlijk meer inside scoring, dat is wat hij goed kan.
Ja.
Maar nu, ja, is, soms is het lullig, maar... Ja. Komt het daar wel op neer eigenlijk.
Hij staat, wat, grappig feit, hij staat op de 53ste plek nu. En dat is precies de plek waarop Toumani Camara is gedraft. En de enige andere Belg ooit die is gedraft, Axel Hervel. Dus nou ja, als de basketbalgoden bestaan, dan is het ook weer te toevallig dat hij op de 53ste plek staat.
De eerste zijn zo goed.
Ja. Maar ja, sowieso second round. Maar, of denk je, nou, hij kan ook best first round pick worden.
Hmm, als je kijkt naar... Oké, welke posities zijn het belangrijkste in de draft? Ze kijken echt naar size. En toen echt veel teams nog steeds een point guard zoeken. Ondanks dat er zoveel guards eigenlijk zonder werk zitten. Dat is gekserend.
Ja.
Ik geef hem wel een kans. Ja, eerste round, dan moet hij echt... Moet het zeg maar in conference play, dan moet het echt gewoon goed zijn. Dat is vorig jaar.
Ja.
En hij speelt een mid-major level, wat niet erg is. Want bijvoorbeeld zijn collega Brandon Podziemski, ja, hij domineert op dat niveau. Mm. Hij speelt bij de Warriors.
Ja.
Omdat hij gewoon zo'n goede feel voor de game heeft. Een goede playmaker. Een goede verdediger. En AJ heeft het eigenlijk ook wel. Maar Podziemski, dat was gewoon genadeloos. Hij schoot ver boven in 40%. En soms maakt dat het verschil.
Ja. Maar schiet hij nu ook veel spot op? Of is het allemaal eigenlijk off the dribble wat AJ Mitchell nu doet?
Ik heb hem dit seizoen niet zoveel gevolgd. Ik voornamelijk op vorig seizoen wat ik van hem zag.
Ja.
Toen volgde ik hem op voet. En ik had ook een tweet eerder dit jaar. Als hij consistent gaat worden met zijn schieten, speelt hij in de NBA zo makkelijk is. Want in principe heeft hij de rest al.
Okay.
Maar het is, een team gaat hem bijna geen kans geven als hij... toch zo'n schot echt moet ontwikkelen. En nu heeft het echt wel ontwikkeling nodig. Dus ik ben blij dat hij gekozen heeft om nog lekker terug te gaan.
Ja, ja, ja. Want nu, ja precies, kan hij het ook een jaar ontwikkelen. En dat,
stel, hij blijft nog een jaar, dat is niet erg. Want het is, NBA-teams zoeken ook veel meer ervaring nu.
Ja.
Weet je, die zeg maar, tijdperk van one and done, dat gaat wel langzaam terugnemen. Tenminste, dat verwacht ik wel.
Oké. Okay. Waarom denk je dat het minder one and done gaat worden?
Nou, het is... Met one and done jaar, moet je echt er klaar voor zijn. En het is, je hebt maar 30 waar je echt zekerheid hebt. En een second round pick als een one and done, je hebt bijna geen kans meer. Of je moet jaren in de G-League spelen. Maar dan kan je net zo goed college basketball spelen. Waar je meer verdient, één. Met NIL
money. Nu verdien je echt twee, al heel dik in de NCAA, ja.
Precies. En twee, je komt met meer bagage, ga je professionele carrière in. Dan kan je in Europa ook al veel meer wegen. Dan als een 19, 20-jarig jochie eigenlijk.
Mm-hmm.
Die het zichzelf echt moet bewijzen. Tussen pro's, wat al veel lastiger is. En nu op college, je kan en gewoon rustig je diploma halen.
Ja, precies.
En je bent dus weer op campus.
Precies. Het is het leven waar je van droomde. Ja,
en exposure heb je toch al.
Precies, ja. Ja, dus dat is sowieso al een hele interessante hoe dat is verschoven nu met die NIL. Dat je geld kan verdienen op college. Ja, hoe dat inderdaad zoveel beslissingen heeft beïnvloed dat je gewoon niet inderdaad blijft in Europa. Of ja, weet je, ik bedoel, je kan cashen. Of dat je gewoon al die jongens die nu gewoon nog een jaar senior zijn, super senior, noem maar op. Ja, dat was de laatste. Het is nou eentje die speelt voor zijn 8e jaar op college. Dan denk je echt, dan ben je 27 en zit je nog steeds in de klas met 19-jarigen.
Precies, dat is het echt de basketballer.
Ja. Nou ja, goed, daar verdient hij waarschijnlijk goed mee. Maar ja. Ja, maar hij is de enige guard. En dat is wel echt iets opvallend aan onze lijst. Hij is de enige guard. Hoe verklaar je dat ja, gewoon Europeanen, ja, Europese guards gewoon eigenlijk bijna niet zo vaak. Het zijn altijd big guys die maken.
Vooral de NBA. Met atletisch vermogen maak je tegenwoordig het verschil. Ik bedoel, van elke starting NBA point guard heeft één ding. Of ze zijn zo goed, gewoon qua fundamentals, dat je er niet meer omheen kan. Zoals Doncic bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Doncic kent zijn lichaam zo goed dat je weet dat hij is geen atleet, explosief atleet, maar dat maakt ook niet uit in zijn rol. Maar hij is echt een ster natuurlijk. Dat is geen eerlijke vergelijking.
Ja.
Maar wat je vooral ziet met gebrek aan atletisch vermogen, te traag. Die twee, die zie je bijna in elke Europese draag. Te traag vooral, dat is.
Ja.
Het is niet eerlijk, maar goed, het is wel de NBA waar ze nu op zoek zijn.
Ja.
Ook al ben je zo crafty, zijn je handles zo goed, ben je zo'n goede playmaker. Of je moet het gewoon qua offense goed kunnen maken. Ja. Of je moet op je defense. Op je defense daar waar de meeste guards te verliezen.
Ja, okay. Ja,
dat is wat met AJ wel een goede speler maakt. En natuurlijk, waarom, de volgende vraag die wil stellen is, waarom gaan er zoveel senders naar Amerika toe? Nou, als je kijkt naar de fundamentals hoe de Amerikanen spelen, dan klopt het niet echt. Op de centerpositie.
Ja.
Screenen kunnen ze bijna niet.
Nee.
En dat is wat je het eerst eigenlijk leert als center in Europa. Dat is het belangrijkste wat je moet hebben. En meestal op Twitter ook, sommige Amerikanen vragen aan mij, oké, waarom zie jij die verandering dan gebeuren? Ik zeg, oké, in Europa zijn twee dingen die je eigenlijk al moet leren voordat je überhaupt een bal aanraakt. Dus de fundamentals moeten gewoon zo goed zijn. Je moet het spel gewoon zo goed kunnen lezen dat je überhaupt op het veld kan blijven staan. En daarna begint het pas eigenlijk.
Ja.
Wat je met de bal kan is niet interessant. En dat vinden zij lastig te begrijpen. Maar ik denk, als zender, en wat een beetje met de bal kan,
ja, maar als
dat
jij...
is bij de rim pas interessant. Je moet, ja. Die touch moet gewoon zo goed zijn dat je in principe... Maar na elke harde rol dat je denkt van, nou, hij scoort, hem ga ik hem geven. Mm-hmm. Als je dat niet kan, dan ben je in principe, bedien je
nutteloos,
de rest.
Precies. Ja, ja, ja,
dan kan je amper de rest bedienen.
Ja.
Dat is wat die Amerikaanse zenders doen, alles met atletisch vermogen. Dunken, het is, mm-hmm. ik vind dunks leuk om te zien, maar daar stopt het eigenlijk wel bij. Het voegt niet veel toe.
Mm-hmm.
Je vertraagt het spel alleen maar, omdat de rest natuurlijk veel langere tijd om terug te gaan. Het
beste voorbeeld is Jokic, dunkt nooit. Nee, de meest efficiënte nooit. Man op de aarde op dit moment qua basketbal.
Hij is altijd terug op defense.
Ja.
Als eerste. Hij is altijd gewoon klaar voor het set om te verdedigen.
Ja.
En als je dunkt en je gaat hypen, en dan geeft weer 2 punten weg.
Ja. Ja, dat is ook inderdaad het Europese van gelijk bal nemen, bam, gelijk weer weg.
Gelijk weer weg, gewoon gelijk je positie innemen. Gewoon op je assignment wachten.
Ja.
En ja, dat zie je gewoon in college vandaag ook. De goede senders zijn allemaal goede screens. Allemaal goede rebounders, goede beslissingmakers in de pick and roll. Oké, zijn ze snel genoeg om echt je feet te bewegen als je geswitcht wordt bijvoorbeeld? Nou, dat moet echt blijken, maar dat is een spel natuurlijk. Maar bij de meeste Amerikaanse senders heb je dat juist niet. Die moeten het echt nog leren bij het volgende niveau.
Ja, ja, ja.
Maar die zijn atletisch zo goed, teams die pakken ze gewoon. Denk van, dat gaan wij ze wel leren. Wij hebben zo'n goede coaching staff, dat brengen ze wel bij. Maar dan ben je jaren verder.
Ja, ja,
en daarom
ja.
Dat je ook vandaag de dag, als je naar een gemiddeld NBA-team kijkt, of de starter is een Europese zender, of ze hebben er eens op de bank.
Ja. Nou ja, je ziet zoveel meer Europeanen nu de oversteek maken, maar ook succesvol. Hè? Maar gewoon, Amerikanen craven soms ook inderdaad een beetje Europeanen. En een van de Nederlanders die uit Europa misschien gedraft kan worden is Yannick Kraag. Staat ook al wel jaren op lijstjes. Staat nu 73ste op de ESPN draftlist. Is eigenlijk de enige Nederlander die daar ook op staat. Maar ja, die wordt ook al jaren gevolgd. Speelt bij Juventud. Volgens Henk Norel altijd de beste jeugdopleiding. Maar dat komt waarschijnlijk omdat hij zelf heeft gespeeld. Nee, maar oprecht, dat is wel... Ja, Ricky Rubio komt er vandaan. Rudy Fernandez. Ja, het is wel echt een van de opleidingsinstituten in Europa. Ja, Yannick Kraag. We hadden het er net heel eventjes over. Als je een basketballer zou maken, dan zou hij zijn lichaam hebben. Eigenlijk. Ja, oké. Okay. Of die van Wembanyama, maar Yannick Kraag is een mooie tweede. Zijn lichaam. Ja. Hij kan, is heel lichtvoetig, zweeft eigenlijk, heeft een soft touch. Maar is het genoeg om, nou ja, een keer een impact te maken en gedraft te worden en de NBA te bereiken?
Ja, dat is echt de andere kant van de medaille, man. Hij heeft eigenlijk qua lichaam heeft hij alles om in de NBA sowieso een kans te krijgen. Maar goed, heeft hij genoeg laten zien? Dat is waar de vraag nu bij uitkomt.
Okay.
En natuurlijk Badalona, zoals we van tevoren over hadden. Ik bedoel, van, dat is zo'n goede jeugdopleiding. Die weet echt wel wat ze doen met de speler. Die weet ook hoe ze moeten zoeken. Maar goed, je moet geduld hebben eigenlijk. Het is een beetje survival of the fittest op dat niveau.
Yeah.
Want Spanje is gewoon het beste in Europa. In de wereld na Amerika eigenlijk.
Yeah.
Dat is niet echt eentje die dichtbij komt. Ja, voor hem om een kans te maken voor de NBA, dan moet je echt productief zijn.
Ja. Dus of, hij moet eigenlijk zichzelf gewoon dit jaar echt laten zien.
Ja, precies. Maar het hoeft ook niet 20-10 of zo te zijn. Als hij 10 punten scoort, goede reliable catch and shoot van 3. En hij zei gewoon dezelfde dingen laten zien. Zoals bijvoorbeeld zijn touch at rim is gewoon echt ongelooflijk. En vooral met zijn athleticisme. Hij zweeft door de lucht.
Ja.
En het is ook gewoon off the ball is hij ook gewoon goed. En hij leert het spel ook veel beter. Dat zie je ook aan hem.
Ja.
Ik heb hem een tijdje niet gevolgd. Ik baseer wat ik nu zeg eigenlijk vorig jaar wat ik van hem zag.
Mm-hmm.
Maar goed, ik kan hem nu voorstellen met meer minutes. Hij gaat het sowieso beter doen. Dat kan haast niet anders.
Nou, hij heeft een beetje geluk. Want tot nu hoeverre je het geluk kan noemen. Maar er is een beetje een blessure golf aan de gang bij Juventud. Dus daarom speelt hij meer. Hij pakt nu bijna 18 minuten gemiddeld per wedstrijd. Dat is echt heel netjes. 6 puntjes gemiddeld erin. 4 rebounds. En het wisselt een beetje zijn bijdragers in wedstrijden. Maar zie je dan ook bijvoorbeeld, hij was tegen, bij Nederland was hij toen tegen Georgië, was hij ook topscorer. Zie je dan ook dat je denkt van oké, hij moet ook eigenlijk nu voor Nederland spelen. Dan kan hij zichzelf weer laten zien. En dan kan hij gewoon, dat was toen tegen Shingelia en Shermadini, weet je wel. Als je tegen dat soort Europese topspelers gewoon goede minuten maakt. Dus dat is eigenlijk belangrijk voor hem.
Ja, 100%. Want uiteindelijk moet je ook wel iets kunnen laten zien natuurlijk. Het is natuurlijk qua lichaam heb je het, maar zelfs is dat al genoeg om gedreven voor tegenwoordig. Dat is echt bizar. Maar goed, om te slagen in de NBA moet je dat wel echt hebben. En ik denk ook met de jongens, hij, ook al is hij straks wat ouder als hij naar de NBA gaat, hem gaan ze wel een kans geven. Dan gaat hij gewoon in de G-League gaat hij spelen, op een two-way contract bijvoorbeeld. En dan kun je rustig daar gewoon je minuten maken en toch gewoon langzaam erin rollen. Omdat je toch voor de NBA franchise speelt eigenlijk. Dat zie ik wel gebeuren. Maar er moet wel gespeeld worden. Maar als hij bijvoorbeeld straks op de bank belandt en het is... Hij laat geen nieuwe dingen zien.
Ja. Hij moet in de rotation blijven.
Hij moet in de rotation blijven.
Ja, ja, ja.
En zelfs is dat al genoeg.
Ja.
Want het is soms, de stats maken soms echt niet uit. Het is meer van, wat kan je van de NBA doen? Dan heb je het al in ieder geval laten zien ergens.
Maar zijn Amerikanen dat dan wel serieuzer gaan nemen? Want dat zag je ook met de, met Antetokounmpo bijvoorbeeld. Hè. Die speelde op het tweede niveau in Griekenland. En dan zeiden ze, ja, wat zeggen die stats nou? Wat zeggen die stats nou? Maar snappen ze nu wel steeds meer dat als jij in de ACB, in Spanje, het hoogste niveau, daar gewoon deze minuten maakt, dat je gewoon echt wat kan?
Ja, snappen ze dat beter? Bij de ACB snappen ze dat wel, maar okay. Bij andere niveaus, tenminste de mensen die het Europese basketbal in Amerika een beetje volgen, die gaan dan wat meer, meer met de college zout eigenlijk. Maar de ACB is zichzelf echt al bewezen.
Okay.
Dat is ook een van de vragen die ik kreeg van iemand anders die echt geïnteresseerd is, die echt wilde leren hoe werkt Europees basketbal nou. Ik zei, kijk eens hoe Spanje speelt. Kijk eens naar de jeugdopleiding. Die spelen al 10 jaar hoe de bondscoach het wil. En dan komen ze bij het nationale team en alles werkt. Maakt niet uit wie je hebt, heel gekscherend.
Ja. Ja,
dat is waarom
ja.
Ze zo goed zijn. Ze zijn gewoon consistent in hoe ze spelers opleiden.
Ja.
En dat zien zij ook. Amerikanen zien dat ook. En laatst, ik zag volgens mij op Twitter, volgens mij was het een finale van onder 15 competitie ergens. 10.000 mensen man. Op de tribunes. Ja. Dat was hem ook Barcelona die toen in de finale speelde.
Ja, ja, met Mini Copa uit het volgens mij. Ja.
Ik denk dat ook bizar. En als je dat ziet, dan weet je ook gewoon, dit moeten we serieus nemen. Maar als je stel speelt in de Balkan, of stel je speelt...
Bij de Mega Basket inderdaad. Of inderdaad
precies, dan heb je sommige teams die echt daarop ingericht zijn, maar het niveau is heel anders.
Ja.
Dus dan verandert het ook.
Ja. En Amerikanen kunnen dat ook moeilijker inschatten van wat het nou voorstelt.
Ja precies.
Ja.
En daarom ook bijvoorbeeld een Belgisch-Nederlandse competitie. Ja, je mag wel de beste speler zijn.
Ja. Ja, het was toch een paar jaar terug. Dat is denk ik al 5 of 6 jaar geleden had je Tristan Thompson bij Leiden. En toen was van, er zitten voor het eerst NBA-scouts in de, hè, in de Nederlandse sporthallen. Want je kan het weinig arena's noemen. Maar, ja. Maar dat was toen inderdaad voor het eerst dat ze voor Thompson kwamen. Of Tristan Thompson? Thompson. Hij speelt nu bij Fenerbahce.
Oh, Darius Thompson.
Darius Thompson. Hij speelt, Tristan Thompson, sorry.
Van Baskonia ging naar
Baskonia, precies. Ja, die is begonnen bij Leiden. Die is begonnen bij ZZ Leiden in zijn profcarrière. En toen was het, toen maakte hij ook iets van 22 punten gemiddeld. Darius Thompson, zo. Ja, precies. Tristan Thompson, die zit in de Kardashians, ja. Ja. Nee, oké. Okay. Totaal andere speler, hele andere opleiding gehad. Nou ja, wel Donar heeft hij zijn eerste minuten gemaakt in het profbasketbal. Rink Mast was 15 of hij was 15 toen debuteerde hij bij Donar. Hij was 17 toen debuteerde hij in het Nederlands team. Daar is zijn kruisband gescheurd via Bradley, nu Nebraska Cornhuskers en ook dubbel-dubbel machine. Ik lees even voor 20 en 16 tegen Florida A&M, 12 en 13 tegen Rider, 15 en 13 tegen Oregon State. En de Cornhuskers komen nu ook binnen in die power rankings met de top 32 teams. En ook zijn bijdragers vallen op Rink Mast. Jongen, 2,6 meter, kan schieten, kan drijven, ultieme coachbare jongen. Wat kunnen we van deze nuchtere Groninger maken?
Ja, als naar Rink kijk. Rink is echt een topper, man. Vooral omdat hij, als je kijkt naar zijn lichaam, is een beer van een vet.
Ja.
Dat is waar ze het eerst naar kijken.
Ja.
En hij hoeft niet echt als een center te spelen, maar hij kan het wel. Hele sterke rebounder. Maar wat ik bij hem zag, al was het niveau van Bradley is heel anders. Niet de nadelen van zijn performance natuurlijk. Maar hij staat altijd op de goede plek met de rebound. Dat is moeilijk. Je moet echt goede feel voor de game hebben, wil je weten waar hij gaat landen. Sterk in de box-outs. Hij geeft weinig weg, zoals je zegt. Hij is gewoon professioneel. Hij is niet nonchalant. Hij deed niks voor granted. En als ik naar hem kijk, dan zie ik ook gewoon spelers die meerdere dingen voor NBA-team zou kunnen doen. Al is het in zijn geval is het wat lastiger, omdat hij op het NBA-niveau in ieder geval op het NBA-niveau geen 4 of een 5 is. Wat de voordeel kan zijn, maar het is zeker wel een groot nadeel, want wat ga je hem precies doen? Het is wel een heel goede rebounder, maar stel dat je hem tegen de gemiddelde NBA
hebt. Hij is toch undersized voor echt een big. Ja.
En dan gaat hij struggelen. En dan weet je gewoon, dan gaan veel te veel punten weg.
Ja.
Dus dat is wat hem voor hem wat lastiger maakt. Maar waarom ik denk dat hij gedraft kan worden, als, tenminste qua senders, heeft hij de beste kans naar IMD om dat te kunnen bereiken. Is, hij is gewoon zo goed als een pick and pop. Hij slices feet very well. Zijn footwork is, als je iemand laat zien, je haalt even zijn gezicht weg. Je laat gewoon hem zien met zijn footwork. Denk van, die gast speelt 10 jaar basketbal minimaal. Prof.
Ja.
En hij is nu begin 20.
Ja.
En hij heeft wel profervaring, maar goed, het is op
bij Donar,
die leeftijd is het. En natuurlijk een beetje de garbage minutes, kan me voorstellen. Maar goed, hij op dat niveau, qua fundamentals, is hij gewoon jaren verder eigenlijk. En dat is waar NBA-teams ook naar kijken. Want in de NBA, om te kunnen overleven, moet je dat hebben. Ja. Het is, Want anders, tegenwoordig hebben die gasten zoveel ervaring met die scouting imports. Die weten gewoon, je moet X en Y bij hem doen, maar bij hem hoeven ze waarschijnlijk wat minder dan te richten omdat hij zo'n ervaren is. Maar goed, qua futuur, qua beslissing nemen is hij zo goed. Maar qua size, als hij bijvoorbeeld 6'10 was geweest. Nou,
dan was hij sowieso binnen geweest.
100%. Ja, ja, ja. Goed,
dan was hij een soort Jock Landale-achtige...
Precies, ja. Daar gaan ze wel tegen gebruiken. Ondanks zijn zijn fundamenten zo goed.
Ja. Ja, dat was ook... Hij speelde bij Bradley en nu ook weer meer 4-5. En afgelopen zomer bij Oranje speelde hij inderdaad meer op de 3. Was hij niet per se de big guy, maar wel... Ja, ja, het screener af en toe. Hij stond een beetje te beuken tegen Zubac, weet je. Dat is dan... maar dan zie je hoe groot zo'n Ivica Zubac is, jongen. Dat is niet normaal wat voor monster dat is. En dan staat hij naast Ringmast en Ringt niks. En ik lijk niks naast Ringmast. Maar dat is, ja, goed.
Precies.
Ja, maar hij heeft inderdaad... Hij heeft ook echt inderdaad de juiste mentality. Inderdaad, want hij kan zich prima als roleplayer inpassen. Hij was bij Brad natuurlijk de grote man. En nu bij Nebraska is hij ook degene die veel punten maakt. Maar hij is ook prima met... Oké, ik ben roleplayer. Ik ga screenen, rebounden. En ik zorg dat de playmakers de bal gaan krijgen. Dat heeft hij natuurlijk ook, waardoor hij makkelijk in te passen is in NBA-systemen, denk ik.
Ja. Ja, nog een belangrijk wat je eigenlijk moet hebben als een sender is... Je moet tegenwoordig zo goed kunnen passen en snel. En hij is een hele goede decision maker. Qua persen, ik heb... Qua film, dit is er niet zoveel van hem gezien. Ik heb hem wel gevolgd.
Ja.
Maar hij is goed. Maar is hij echt een hele goede passer? Nee, vind ik niet. Maar goed, moet hij dat op dit niveau ook zijn? Nou, ook niet. Want anders was hij nog, hij gewoon eerste ronde geweest.
Ja.
Maar hij heeft zoveel verschillende facetten die hij kan laten zien eigenlijk. Maar dat is een short role playmaker eigenlijk. Maar goed, dan zit je wel met je size en in je post-up. En het is qua posters, de NBA teams het ook niet echt. Maar met ball movement moet je iemand hebben in de post die... Weet wat hij moet doen, die niet de bal te lang blijft vaststaan.
Ja.
Dat is wat de NBA vandaag teams zoveel mogelijk proberen te doen. De Kings zijn er gewoon heel goed in. Nou, bijvoorbeeld ook teams als Detroit proberen veel te passen, maar die zijn echt in de rebuilding fase.
Ja.
En ze kijken een beetje over het Golden State natuurlijk.
Ja.
Maar die gasten zijn zo advanced. Dat is niet eerlijk, omdat het gelijk met als we nu over Nick Master hebben.
Ja,
Maar goed, hij qua pers, dan moet hij wel beter worden. Stel dat hij dat dit seizoen nog gaat laten zien. Meer assists. Meer ook gewoon bij het spel betrokken zijn in verschillende rollen. Maar op college is dat lastig. Omdat die trainer krijgt miljoenen om te winnen. En Nebraska wil winnen. Die is hongerig.
Mm-hmm.
Die hebben een jongen die het verschil kan maken.
Precies.
Op een hoger niveau. Want bij Bradley, laten we eerlijk zijn, op dat niveau gedraft worden is niet dat realistisch.
Nee.
Maar nu wel bij Nebraska.
Ja, want hij wilde ook echt naar een college waar hij dus nu klaargestoomd kan worden voor een NBA-team. En dan Fred Hoiberg, voormalig coach van de Bulls, heeft er wel ervaring mee. Het hielp natuurlijk ook in de overtuiging dat dat Rink meldde zich aan voor de draft. En een dag later vloog Hoiberg in een privéjet naar hem toe om te overtuigen. Nou, dat helpt natuurlijk ook mee. Maar ja, dat Nebraska is wel echt een college waar hij dit nu ook eigenlijk een beetje doet, waar dat inpast. Want hij heeft wat schutters om zich heen. Zoontje van de coach, Sam Hoiberg, die Japanse jongen, Tominaga. Ja, het is ook wel een team met veel movement. Wat daarin dan ook, ik wil niet zeggen baby kings zijn, maar wel... Hè, dat inderdaad het modernere NBA-spel proberen op het NCAA-level neer te zetten. Dus in die zin is het wel een goede fit dan dit jaar bij Nebraska om in de gaten te houden.
100% man. En er staat in Nebraska bij twee teams, Creighton en Nebraska.
Ja.
Creighton is nu een beetje de grote jongens, top 25. En Nebraska niet. Dat is wat het nog beter maakt. Je kan hier gewoon een hongerige franchise kan hier gewoon geven wat ze willen eigenlijk.
Ja. En daar de held worden van... Van de Nebraska.
Precies, ik geef hem zeker de kans, man.
Ja.
En hij heeft er genoeg facet om te laten zien. Maar goed, qua persen, als hij dat laat zien, dan gaat hij zich onderscheiden ten opzichte van. Dus omdat hij dan echt gewoon alles heeft.
En als
dan neemt zijn size wel voor lief eigenlijk.
Ja, hij is 2,5 meter, 2,6 meter. Dat is echt net te klein eigenlijk voor Big.
Precies,
ja.
En het is qua fysiek vermogen tegen Gobert. Tegen Zubac,
10 centimeter Zubac.
Je maakt niet echt de kans. Maar goed, om dat te doen moet je minimaal... Maar dat is de nadeel van hem, maar dat is wel wat hij meer dan kijkt.
Ja, precies. Maar hij lijkt me wel weer een speler die eigenlijk ook wel weer direct in de top van Europa zou kunnen meedoen. Ja, we hadden het net over Euroleague, is bijna onmogelijk. Maar als ik het iemand zie doen, dan misschien, Rink. Ja. Hoe kijk jij naar dat hij, stel je voor, Maccabi of zo, zo'n team of zo. Zou die daar gewoon in kunnen passen volgend jaar?
Als je kijkt, dat moet echt een specifieke rol zijn. Bijvoorbeeld Brady Manek van North Carolina toen. Ja. Ja, die was de grote man eigenlijk. Het draait om die Caleb Love, want die schoot bijna alles. Ja. Of bij hem zag je al van, die gast hoort hier niet thuis. Die is gewoon veel te goed voor in ieder geval.
Ja.
Beetje Tyler Hansbrough-achtig. Gewoon veel te goed. Ook niet voor de NBA, omdat hij gewoon qua atletisch vermogen het gewoon niet heeft.
Mm-hmm.
Maar goed, Euroleague is altijd lastig, man. Dan moet het gewoon... Dan moet gewoon net toen die roze plek vrijkomen, dat je denkt van oké, net een speler weggaan naar de NBA of zo. Dat, ja, die kans is gewoon veel klein. Maar stel dat je met een omweg komt. Stel je gaat naar Duitsland toe, ga daar een jaartje spelen. Daarna ga je naar Eurocup toe, team toe en dan ga je daar een jaartje spelen. Daarna Euroleague is toch perfect,
Ja, dan ben je 26 speel in de Euroleague.
Ja, precies.
En dan kan je altijd nog de stap maken naar de NBA. Want we doen alsof dit de enige kans is, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Het is al dat je in de Eurocup speelt, dan heb je gewoon een prachtige carrière.
Ja, en daar speelt bijvoorbeeld Yannick Kraag inderdaad dan al. Ja. Maar een andere big die dan niet undersized is... en die vooral wel in de Nederlandse media wel veel wordt gehyped... is Jesse Edwards. Ja, dat... Oké, ook weer, als je een basketbalspeler zou bouwen... dan is het ook weer Jesse Edwards. Wat is hij? 2,11 meter, 2,12 meter, 6'11 staat hij volgens mij. Maar armen, dat is niet normaal hoe zijn wingspan... En ook nog eens een keer echt wel lichtvoetig en atletisch vermogen. Ja, hij was altijd inderdaad een beetje de gedroomde kandidaat. Nu dus die transfer gemaakt via Syracuse. Nu naar West Virginia, waar niet alles op rolletjes loopt. Met de coaches ontslagen. En of weg is gegaan. En ze hebben nu die guard van hun, die Kirk Risa. Die is 11 wedstrijden geschorst of zo. Ja, dat zijn niet de meest ideale situaties. Maar ja, wat denk jij van Jesse Edwards?
Ja, hij is echt een typische Europese center, man. Het is niks ten nadele van zijn NBA-droom. Maar als je naar hem kijkt, hij heeft in principe heeft hij zoveel goede dingen. Bijvoorbeeld, hij heeft goede hands. Zo, dat is wel het eerste wat opviel. Maakt niet uit hoe die bal komt, hij pakt hem. Dat zie je in NBA ook niet veel. Bij de gemiddelde Amerikaanse center zie je dat ook niet. Hij heeft daar gewoon een size inderdaad, zoals je zegt. Hij is soft touch at the rim. Ik bedoel, in de pick-and-roll, hij is een hele goede screener. Dat is waarom je denkt bij Syracuse ook dat een grote man was, ondanks dat hij eerst per jaar niet speelde. Maar als je bij gemiddelde bij West Virginia bijvoorbeeld, als je hem bij Amazons had zet, bijvoorbeeld een andere top 25 team, nou, die dat West Virginia het is.
Ja,
maar,
Kansas wilde volgens mij ook hebben.
Hij heeft daar ook gespeeld, 100%. Ja. Omdat hij gewoon in zijn rol is hij zo goed. Als een pick and roll rollman. Maar goed, in de NBA krijg je niet zoveel kans om dat te kunnen doen. Maar wat me wel tegenviel bij hem, en dat is waarom ik denk dat hij in de NBA niet gaat passen, is qua fysiek vermogen. Denk ik niet dat hij gebouwd is om in de NBA te kunnen spelen. En omdat hij, als je switcht naar de perimeter toe, dat het voor hem wat lastiger is. Hij is een beetje slow-footed.
Mm-hmm.
En fysiek at the rim is het... Ja, ik heb ook een paar plays gezien bij Syracuse. Dan was hij echt aan het struggelen.
Ja, ja, ja.
En Syracuse speelde heel veel zone. Dus het is... Ja, als je gaat kijken van... Hoe realistisch is het bij het volgende niveau? Dat is... Ja, tenzij je de Miami Heat bent. Maar er wordt niet zoveel...
geen zone gespeeld.
Precies.
Ja, maar dat is sowieso wat... Ja, Syracuse, ja, allemaal leuk en zo, die twee, drie zone en die coach die van de dinosaurus, ja, dat is, ja.
Hij is wel weg nu, maar goed,
hij is nu weg, maar
hij eerder weg mag.
Ja, maar kijk, bijvoorbeeld, dat is dan misschien inderdaad het nadeel van college ten opzichte van Europa. Hij heeft daar 4 jaar gespeeld. De eerste 2 jaar speelde hij eigenlijk niet. Daar speelde hij toen achter Marek Dolezaj. Dat is een Sloaak en die speelt nu in IJsland. Fucking mooi land, hartstikke leuk. Maar eigenlijk is het dus gewoon 2 jaar... heeft hij gewoon achter iemand gespeeld met veel minder potentie. En dat is dan gewoon zo zonde aan college... Ja. Dat je dan, omdat je dan niet gelijk het bent of zo... niet genoeg dan nog te jong bent... ja, dan speel je gewoon niet. En dat is zo zonde voor die jaren dan. Ja. Maar nu gaat hij voor het eerst dan een jaar geen zone spelen. West Virginia, ja.
En hij gaat het ook wel goed doen, hoor. Laat willen zijn. Hij is een van de meest gewilde transfers... In West Virginia is gewoon een hele goede program.
Ja.
Die coach die heeft het mond gemaakt natuurlijk.
Ja.
En de crisis helpt ook niet mee.
Ja.
Veel slechte publiciteit om hun heen. Goed, het is gewoon slechte timing. Ja. Maar qua college speler is hij gewoon een van de beste centers in college basketball. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
Maar voor de NBA is hij niet gemaakt. Maar goed, dat hoeft ook niet.
Ja.
Stel dat hij naar Europa gaat. En hij tekent voor een team als Frankfurt bijvoorbeeld.
Ja.
Hij kan daar gewoon prima spelen.
Ja.
Ja, ik kan prima misschien ook een niveautje hoger aan, maar het is qua fysiek vermogen zie ik het niet echt bij.
Het is
de nadelen van Jesse natuurlijk, maar hij is gewoon een goede speler. Maar fysiek, op dat hoogste niveau moet je dat gewoon echt hebben. Ik denk ook van, Rink is gewoon veel sterker, dat 100%.
Ja.
Bij hem zie ik dat niet.
Okay.
Dat vind ik wel dat hij moet hebben eigenlijk, om een kans te maken.
Ja. Dus, maar als hij nou, stel je voor, want hij is deze zomer wel echt wat sterker geworden. Maar ja, stel je voor, hij doet er wel nog wat kilo's bij en dan maakt hij die omweg en gaat nu 2 jaar, 3 jaar Europa spelen. Zou hij op zijn 26 zelfs nog de oversteek kunnen maken?
Ja, dat zie je wel gebeuren eigenlijk. Ja. In het verleden zag je dat veel meer. Maar goed, het kan altijd natuurlijk. Maar dan kom je in een heel andere situatie terecht. Ja. Dan kom je echt voor echt die roleplayerrol. En ga je dan meer verdienen in Amerika ten opzichte van Europa? Ja. Dat denk ik niet. Ja, dat is ook de reden waarom sommige spelers denken van... Nou, ik vind het wel goed zo. Ik blijf gewoon zitten waar ik zit. Ja. Ook is het NBA leuk, maar ik heb er ook veel meer zekerheid.
Ja, het is natuurlijk de droom om altijd een keer gewoon, weet je wel, de NBA gewoon. Dat is wel... Ja. Ja, ik vind hem ook moeilijk bij Jesse. Omdat hij gewoon inderdaad in dat systeem van Syracuse heeft gespeeld. Maar hij heeft wel natuurlijk de fysieke potentie in de zin van zijn lengte met zijn wingspan. Precies. En
als hij veel sterker wordt, dan heeft hij wel een kans. Maar het is hoe de NBA ernaar kijkt. Je moet het een of het ander hebben. Of je moet gewoon zo sterk bij de paint staan dat je gewoon echt een defense anchoring big bent. Of je moet gewoon zo goed switchable zijn naar de perimeter toe.
Ja.
Dat je daar zelf kan onderscheiden. En bij Jesse zie ik het allebei niet. Dus het is niet te zeggen, nou, dat is de koek. Kan je snel conclusie trekken dat het niet gaat worden? Want het heeft qua fysiek vermogen, qua atletisch vermogen, heeft hij het wel.
Ja.
Hij heeft ook gewoon de fundamentals om tenminste het volgende niveau te laten zien hoe goed hij is. Maar dan moet het een of het andere moet dan wel minimaal aanwezig zijn.
Je moet nog wel echt stappen maken, Oké. Nou, iemand die wel heeft gehaald uit eigenlijk de schaduw van België, zeg maar. Want in België kennen ze hem ook bijna niet. Toumani Camara, daar wil ik ook wel even over hebben. Want dat is ook wel op zich wel een leuk verhaal voor de Belgen. Dat zij gewoon voor het eerst weer een NBA-speler hebben. Dus in een hele lange tijd. Maar hij doet het ook goed. En niemand had het verwacht eigenlijk. Want hij is als 52 gedraft. En hij staat nu op de 15e plek van de Rookie of the Year, zeg maar. Lijst Power Ranking. Ja, wie zag dat aankomen?
Maar Toumani Camara heeft al gebikkeld hoor in de zomer. Hij heeft ook bij Dayton heeft het heel goed gedaan.
Ja.
Toen ik een beetje overschaduwd door Deron Holmes, de tweede, die een jaartje extra college basketbal gaat spelen. Maar hij is naar Portsmouth Invitational gegaan de zomer. Dat is zeg maar pre-NBA draft. Mm-hmm. Is dat het eerste toernooi waar NBA scouts echt gaan kijken. Die gebouwd is om NBA scouts, om een beetje die pareltjes, een beetje een onzichtbare proces te kunnen zien. Ja. Portsmouth, daar was hij een van de beste spelers. Werd hij uitgenodigd bij de G League Invitational te spelen. Ook een van de beste spelers. Is naar de NBA draft combine gegaan. Heeft zichzelf ook laten zien. Nou, toen kon ze niet meer omheen. En het is, hij heeft bij Dayton heel goed gedaan natuurlijk.
Ja.
Maar wat hem was speciaal naar mijn idee is, hij is een hele goede face-up scorer. Het is inderdaad van, hij speelde achter Deron Holmes. Ook al had hij de meeste punten in die wedstrijden. Hij was in principe viel niet echt op, hoe gek het ook klinkt. Maar het is nu bij hem, hij hoeft niet veel te bal te hebben.
Ja.
En hij speelt ook gewoon echt als een Europese speler. Dat zie je ook aan hem. En hij heeft een hele goede carrière gehad in college, maar hij moest het echt leren. Eerst een paar jaar, hij speelde niet. Hij sprak geen Engels. En zo is het begonnen. En nu is het gewoon een fan die in de NBA speelt. Ja. Dat is inderdaad ook
een goede minuut, maar ook Portland. Hij is gedraft door de Suns, maar hij is gelijk getrade naar de Trailblazers. Eigenlijk perfect voor hem.
Ja, tuurlijk.
Ja.
De Suns hadden misschien wel laten spelen, maar goed. Het gaat daar om 7-8 jongens, de rest doet er eigenlijk.
Nee.
Het is meer hoe de cap is ingericht. Qua contracten. Ja. En bij hem zien ze wel potentie, maar goed.
En
er zijn mensen
gewoon,
er wel gelijk in hem zagen en veel respect voor hun. Want in vorig jaar, ik keek heel veel Dayton. Voor mij Sharaf Jams en Deron Holmes. En toen dacht ik, hij is goed. Moet ik even een keertje naar kijken, maar hij heeft gedaan.
Ja.
En achteraf
is eigenlijk bij iedereen gewoon in de schaduw. Dus,
ja. Maar het is ook een mooi verhaal. Hè? Hij heeft in de zomer gebikkeltje. Ja. Met Invitational, G-League Invitational. Ja. Ja, toen je draft komt bij, nou, dan word je gewoon gedraft. En niemand gaf je de kans, niemand kinderen bij. Nee. Dat is toch prachtig.
Ja, en nu 5-6 punten gemiddeld, 4 rebounds, gewoon prima ook in de rotation. Ja, ik weet dat alle Belgische luisteraars kijken eigenlijk iedere ochtend naar de boxscore van, oh, wat heeft Toumani vandaag weer gedaan? Onze Toumani, ja. Ja, dat is natuurlijk, maar dat is ook wat het kan doen met een land, weet je wel. Gewoon de hype en gewoon van, echt inderdaad van, ja, het is gewoon... Jong uit Brussel, weet je wel.
En dan staat hij gewoon, hè?
Ja, dan staat hij gewoon. Dat is wel, maar... Ja, Toumani Camara. En die poster had hij laatst, hè? Op... wat was het? Op wie had hij die poster laatst? Colbert? Nee. Wel. Weet ik niet meer. Nou goed, hij heeft iemand ook gelijk op de poster gezet. Ja, dat is wel... gewoon niet eens aan het einde van de bank zitten, maar gewoon ook gewoon echt minuten maken. Ja, het kan eigenlijk niet beter. Ik denk dat niemand dit had durven dromen voor Toumani Camara.
Veel respect moet je nagaan. Hè. Als je gewoon een goede dedication door de game hebt en je laat zien met je werkethiek hoe ver je kan komen.
Ja.
Dat zie je maar, ja.
Dan heb ik er nog twee Nederlandse jongens. Eentje die ook weer in de luwte is, maar die was vroeger best wel een groot talent. Tristan Ennerruna. Begon de eerste 2 jaar bij Kansas. Nou, dat is natuurlijk misschien wel de grootste school, zeg maar, qua bekendheid. Hè. Daarna een jaar Iowa State en nu speelt hij voor zijn 2e jaar bij Cleveland State. Super senior. Dit jaar ook weer meegedaan met Oranje. En dan zag ik hem wat ik een beetje van de kennis hoorde, zeiden van wat ik nu heb gezien, want hij was natuurlijk een beetje, hij was niet zichzelf, laat ik het zo zeggen. Iedereen zag dat er meer in zat. Maar wat zijn potentie is, die is nog steeds eigenlijk daar aanwezig. Dat bestaat gewoon nog steeds. Tristan Ennerruna.
Ja, ik ken hem niet.
Nee.
Ik kan niks over hem zeggen.
Ja?
Ik vind het wel lastig. Het is inderdaad van, hij komt uit hetzelfde land en ik ken hem niet.
Ja.
Ik kan niet veel over zeggen, maar ik weet al, Cleveland State is inderdaad van gewoon een beetje die low major.
Ja, ja.
En ze hebben die coach gehad, die Dennis Gates, die nu bij Missouri goed doet. Ja, het is, ik moet het zien, maar ik zal hem zeker bekijken.
Okay.
Ik ken hem niet.
Okay. Ja, ik denk gewoon er toch in, omdat hij dus toen hij 15, 16 was, was er een beetje ook wel een hype om hem. Van, gaat dit dan weer de Nederlander worden? Dan ben je 15, 16. Nou, je hebt het vaak genoeg gezien. Je kan het eigenlijk bijna niet invullen, oké.
Nee.
Wembanyama, fijn. Maar voor de rest, dat laat even zien hoe moeilijk het eigenlijk niet in te schatten het is.
Ja. Het is wel lastig. Vooral als er heel veel hype om je heen is nog lastiger. Dan moet je jezelf bewijzen.
Ja. En voor Kansas natuurlijk gespeeld, ja.
Ja, je gaat bij de top van de top. Joh, dan,
Ja. Komen we bij de laatste. ACC Player of the Week deze week. Quinten Post, ook weer een big. 2 meter 11, 2 meter 12. Maar totaal andere dan Jesse Edwards. Deze kan wel schieten en doet dat ook niet onverdienstelijk. Want hij heeft tegen Fairfield dit seizoen 31 punten, 11 rebounds, dubbel-dubbel, 17 en 10 dubbel-dubbel, 20 en 19 dubbel-dubbel. Nou, het leverde hem dus Player of the Week op van de ACC. Vorig jaar was hij de most improved player van de ACC. Dat zijn geen verkeerde nummers. Dat zijn geen verkeerde awards.
Ja. Hij heeft natuurlijk ook die pre-draft workouts gehad.
Hij heeft pre-draft workouts gehad, was toen geblesseerd. Ja, hij heeft toen 2 camps bezocht, Quinten Post. Ja, wat? Hij is eigenlijk een beetje wat NBA-teams toch zoeken in iemand van 6-12. Kan schieten, kan zijn actie maken.
Ik heb minimaal bekeken, want dat is, in de ACC heb je natuurlijk al de topteams. Duke vind ik leuk om te zien.
Ja.
Natuurlijk Miami. Natuurlijk in die wedstrijden daar zie je hem wel, maar ik heb eigenlijk nooit op hem gelet, joh.
Ja.
Het is achteraf slaan, of het komt natuurlijk. Dit jaar gaat hij gewoon vol voor de NBA spelen.
Ja.
Daarom, het is soms moet je kiezen. En het is, ik wil hem zeker wel bekijken, maar ik heb hem niet gezien.
Hmm. Nee, ik zou hem zeker bekijken. Want, dat is een beetje de, ik denk dat als NBA-teams aan een Europese big denkt, dan denken ze aan Quinten Post, zeg maar. Omdat hij dus gewoon echt een goed schot heeft. Je kan gewoon hem niet vrijlaten, dat hij schiet direct. Weet je wel, ook hij is gewoon echt een playmaker. En wat hij heeft ook, is ook de mentaliteit van, oké, prima, ik wil best roleplayer zijn, maar als ik de bal in de post krijg, dan ga ik hem ook, I take it to the rim, weet je wel. En dat zag je ook bij Oranje. Dan is hij begin 20 en hij speelt tegen Gobert, boeit hem niet, weet je wel. Hij pant die bal nog een keer en dan zegt, let's go, weet je wel. Ik ga gewoon nu scoren op Gobert, maakt hem niet uit. Ja, dat is wel, zeg maar, gruwelijk. En dat is wat Europese jongens toch wel iets voorzichtiger zijn, verlegen zijn. Dat heeft hij niet.
Sowieso een positief punt. Maar dat is ook wat ze over Franse spelers zeggen.
Ja.
Ze zijn zo goed, maar het lijkt alsof ze geen zelfvertrouwen hebben.
Ja.
Ze vertellen niet in zichzelf geloven. Beetje niet echt die klootzak durft zijn die je eigen boom moet zijn.
Ja.
Slag.
Ja.
Maar ze, dat heeft,
ja, dat heeft, beter, dat heeft hij zeker. Ja. Hij is daar niet.
Maar dat heb je ook als je in Nederland komt. Je bent op je mondje gevallen.
Precies.
Ja. Maar in Amerikaans zijn ze wel voorzichtig. Niet iedereen, maar voor andere landen om ze heen, Frankrijk. Dus daar zie je dat wel.
Ja.
Zoveel spelen die daarop verliezen. Zoals Gobert ook. Nou, als dat een beetje een viezerik was geweest. Zoals Draymond Green is bijvoorbeeld. Nou, er waren veel meer mensen over gepraat. Veel meer respect. Hoe gek het ook klinkt.
Ja.
Hij wint een paar keer defensive player weer. En niemand noemt hem eigenlijk op als een goede defender. Dat weet je gek.
Ja, maar Gobert inderdaad is ook een hele, toch wel bescheiden. Het is echt een bescheiden. Ja. De eerste NBA-speler die ik ooit mocht interviewen. En toen was hij ook, heel bescheiden, heel lief, want hij speelde tegen Nederland. En hij zei van, Kijk, als ik Dylan Brooks voor me had gehad, en Frankrijk won het 10 of 15 of zo, het viel best mee. Als je Dylan Brooks voor je hebt gehad, die zegt van ja, wat is het voor shit team en ik ken ze helemaal niet, boeien. En ik vroeg een beetje sturende vraag aan Gobert van, nou ja, wat vind je ervan dat je zelf zoveel miljoenen verdient en je speelt nu tegen Nederland, waar een aantal jongens, nou ik wil niet zeggen semi-prof zijn, maar toch een paar niveautjes lager, ook in paycheck. Hij zegt, nee, ik respecteer iedereen. En een super correct antwoord, ja, dat is Gobert, weet je wel. Ja. Super vriendelijke jongen. Ja, ja, dat inderdaad, dat hebben Europeanen vaak iets meer natuurlijk. Ja, Doncic misschien iets minder, maar voor de rest, ja.
Ja, ja. Doncic...
Maar dat kan je ook tegenstaan dus, dat je te verlegen bent. Ja.
Dat ook wel, maar dat zie je bij de meeste Franse spelers.
Ja.
En nu is het zo erg dat zelfs daaraan getwijfeld wordt. Van, hij kan het allemaal wel, heel plat gezegd, maar ik zie het niet. Op een volgend niveau gaat hij zichzelf staan kunnen houden. Ja. Meer het mentale aspect van het spel.
Ja.
En dus voor hen is dat weer jammer. Maar goed, bij hen is het natuurlijk niet om te generaliseren, maar dat is hoe het spel
gecomponeerd is. Ja, en als ik dan kijk naar een beetje Balkan cultuur, dan is het zeg maar ook wel naast het veld iets meer modest, hè. Maar die zijn ook iets minder bang wel, gewoon want die denken van ja, dat is ook, Jokic moet ook best wel om lachen van ja, vond je de fans van Philadelphia niet heftig, denk je. En dan zegt hij, ja, brother, I played in Serbia, weet je wel. Maar dat is natuurlijk wat al die Balkanspelers hebben van ja, maar, zeg maar, die zijn niet bang, die zijn echt voor de duivel niet bang.
Nee, precies. Die moeten lachen om de sfeer wat ze
zien.
Kom maar bij Partizan kijken.
Ja, precies.
Bij Roy Ster.
Maar ook, die zijn ook niet bang om gewoon Amerikaanse guards op te vreten. Dat was ook tijdens het WK. Ik vond dat prachtig dat die defender van Servië, die niet in de NBA speelt, die Shea Gilgeous-Alexander, zeg maar, unlock had. Dat hij zei van ja, ik heb gewoon tapes gekeken, gewoon zoveel tapes van hem. En ik dacht, ik ga hem sowieso één keer gewoon, zeg maar, echt zo'n steel, zo'n pickpocket, ja, dat is natuurlijk wel ook een beetje die Balkan-mentaliteit die dus dan niet zo dwars zit om dan die stap te maken en in Amerika gewoon hun spel te durven spelen en op te leggen ook.
Nee, precies. En wat je bij hun ook ziet, die coaches zijn ook zo goed. Hè. Het is, nu Toronto heeft iemand uit Servië.
Darko Rakitic, Rakic. Ja.
Rakovic, volgens mij was dat. Ja. Maar die heeft ook heel lang in Amerika gewerkt.
Ja, die was zo lang assistente. Ja,
die gozer die Slovenië laatst koosde. Die bij Dallas.
Kokoskov.
Ja, Kokoskov. Ook een goede coach.
Ja.
Natuurlijk, en we weten natuurlijk, die gozer, Obradovic, die wil niet naar de NBA.
Nee. Nou,
die denkt van, ik ben een legende hier.
Precies.
Laat mij gewoon een legende blijven.
Ja.
Maar dat is ook wel een groot verschil dat je ziet. Hè.
Ja. Ik ga eens richting het eindoordeel, denk ik. Ja, we gaan een jaar kijken. Er is nog heel veel ruimte voor verbetering en nog heel veel kansen om te bewijzen. Maar als jij het nu mag callen, zeg maar, wie zou dan volgend jaar de NBA wel eens kunnen halen?
Ik denk als ik kijk, puur twee scenario's. Ja. Undrafted naar de NBA en draft naar de NBA. Undrafted, David Gesan, 100%.
David Gesan? Ja.
100%.
Oké. Okay.
Die gaat, als hij dit niveau volhoudt, dan gaat hij 100% de kans krijgen. Ik geloof niet in. Dan gaat hij in ieder geval een camp in waar je het krijgt om een roosterspot te verdienen.
Ja.
Dat hij dan in de G-League blijft hangen.
Heel
gekscherend. Maar dat is wat ik minimaal zie. En natuurlijk de tweede is Rink Mast. Ik denk dat zij namelijk op draft woords gaat verschijnen veel meer.
Ja.
Bij Bradley is het natuurlijk, het niveau is...
Mm-hmm.
Het niveauverschil is gewoon te groot. En dan moet je echt generation zijn, wil je dan een kans hebben. Mm-hmm. Misschien heel gekscherend wat ik nu zeg, maar hij laat het meeste zien wat in de NBA-rol gezocht wordt. En ik denk dat hij op basis daarvan, met improvement, dat hij gewoon gedraft gaat worden.
Hmm.
In de tweede ronde.
Oké.
De eerste ronde.
Second round, AJ Mitchell.
Een AJ Mitchell. Ja, maar het is, we hebben het over Nederlands. Dan,
ja, maar ik gooi deze hebben natuurlijk ook...
Als AJ Mitchell,
wij zijn Nederlands, maar we hebben ook Vlaamse luisteraars.
Als hij zegt, AJ Mitchell, als hij zijn schot, als dat veel beter wordt, en hij schiet gewoon boven de 40%, dan denk ik dat zelfs de eerste ronde niet ondenkelijk is.
Okay.
Maar dat is echt best case scenario. Dat is een beetje wishful thinking, hoor. Maar dat schot, dat ligt hem echt in de weg, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is de reden waarom hij gewoon gebleven is.
Ja, oké. Okay. Dus jumper. Nou, ik wil er graag ook Quinten Postma aan toevoegen. Omdat ik echt denk, zeg maar, en met die mentality plus, zeg maar, zijn combinatie van de skill. En hij is echt wel groter en sterker geworden. Hij is zo gefocust op die NBA. Ja, en hij is gewoon 2-12 en kan gewoon, hij schiet gewoon 40% drie punters, ja. Weet je, dat past gewoon zo makkelijk in, zeg maar. Dat ik hem ook echt wel, misschien inderdaad via die undrafted route, dat hij zichzelf moet bewijzen, want hij is natuurlijk wel oud, super senior. Ja, dan zou ik die er wel aan toe willen voegen aan dat lijstje, ja. Ja, maar dan hebben we alsnog David Kassan, Rink Mast, Quinten Post, AJ Mitchell, Toumani Camara.
Yannick Kraag.
Yannick Kraag, ja.
Meer dan heb je ooit gehad?
Nee.
Is meer dan een handvol komt?
Nee. Jesse Edwards, ja, het is echt... Het is het jaar van de... Ja, je voelt gewoon, dus ik durf ook wel te zeggen, we hebben nu echt de meest talentvolle generatie, sowieso in Nederland. Voor België weet ik het ietsjes minder, maar ik bedoel, als je volgend jaar 2 Belgen hebt in de NBA, dat is sowieso nog voorgekomen. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen, de Belgen hebben echt net zo'n meest talentvolle generatie ooit als Nederland. Ja, ja. Kan je dat, ja? Ben je daarmee eens ongeveer?
Ik ben 100% mee eens. Alleen vind ik wel van Quinten Post. Ah, ik voel een beetje bezwaard richting hem. Ik heb het niet gezien.
Gaan we snel kijken.
Nou, dat ga ik zeker doen. Ja. Dan ben ik voor de volgende keer wel verschuldigd.
Nou, dat kunnen we gelijk doen. Misschien in aanloop naar de draft. Dus nu is het laatste jaar. Dan kunnen we gewoon nog een keer doen. Dan weten we, hebben we een heel college seizoen gehad. Hebben we heel de ACB gehad. Ja, dan kunnen we ons gaan opmaken voor de draft. Ja, dus dan... Ja, dan zie ik je tegen die tijd sowieso wel.
Een mooie vooruitzicht.
Ja. Oké, nice. Echt leuk dat je er was. En ja, ik hoop dat jij het ook leuk vond. En,
ja, zeker man. Thanks dat ik mocht komen. Ik doe het niet vaak.
Mm-hmm.
En vooral als ik het doe, doe ik het in Engels.
Ja.
Omdat natuurlijk, ja, laten we eerlijk zijn, zeg maar, interesse in basketbal in Nederland is
ja.
Minimaal. Mm-hmm. Mag wel wat meer zijn. Maar goed, ik hoop dat het ook gaat gebeuren. Dat is een beetje wishful thinking. Maar goed, stel dat zo'n jongen in de NBA gaat spelen. Dan heb ik gewoon vertrouwen in dat, vooral met kracht van media, dat mensen gaan denken, hey, ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd. Ik ga een keertje zondagavond in plaats van studio voetbal. Ik ga dit even checken.
Precies. Ja, ik geloof er ook in. Maar we gaan het meemaken. Thanks.
Ja, ook bedankt, Ruud.